Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. NRC-redacteur Geertje Dunter volgde de afgelopen maanden een Brabantse varkenshouder die na ruim 35 jaar stopt met zijn bedrijf. En hij is niet de enige. 1 op de 10 Nederlandse varkensboeren houdt er dit jaar nog mee op. Wat speelt hier?
Herman Kool is een varkensboer die al sinds halverwege de jaren 80 varkens heeft. Dus echt al een heel erg lange tijd. Hij woont in de gemeente Bernhezen in Heeswijk-Dinter. Dat is echt een gemeente waar ongeveer de meeste varkens in Nederland per inwoner gehouden worden. Herman heeft drie stallen achter zijn huis staan. En daarin houdt hij 6000 vleesvarkens. Dat is best een flink aantal.
Dit zijn de oudste stallen.
Ja.
Hier ben ik mee begonnen. En die zijn van 96 en dan de nieuwste, die staan aan die kant.
En er zitten dus 12 varkens in één hok. Die hebben 0,8 meter per stuk. Als je de deur open doet, dan stuiven die alle kanten op. Hij heeft mij rondgeleid en dat doet hij met zijn kenmerkende enthousiasme. Want hij doet het echt met heel erg veel plezier. Dat kun je echt wel merken. Dus hij roept de hele tijd, kijk hoe vrolijk ze zijn. En kijk, die kwispelt, die is helemaal blij.
Je kunt zien dat die varkens, ja, die zijn gewoon speelt. Ja. En je moet kijken wat ze spelen.
Ja.
En waarom was je nou net bij deze varkensboer, bij deze Herman op bezoek?
Omdat hij er dit jaar mee stopt.
Hij stopt met zijn varkenshouderij?
Ja, na 35 jaar stopt hij als varkensboer. Hij heeft zich ingeschreven voor een regeling. Die is opgezet door de overheid. Varkensboeren die eraan mee willen doen, die schrijven zich in. En dan krijgen ze een bepaald bedrag om te kunnen stoppen met hun bedrijf. Uiteindelijk doen er 400 varkensboeren mee. En dat is echt een flink aantal, want dat is 10%. In totaal zijn er 4000 varkensboeren in Nederland. En dan gaat het om bijna 1 miljoen varkens.
1 op de 10 varkensboeren stopt er.
Ja.
Nee.
Ja, klopt.
Want als 1 op de 10 varkensboeren er nu mee stopt, waarom is dat nodig? Zijn dat milieuoverwegingen? Stikstof?
Kijk, de overheid heeft deze regeling bedacht om geurhinder tegen te gaan.
Het gaat om geur?
Ja, het gaat om geur. Je kunt je voorstellen als je op het platteland woont naast een varkensbedrijf, dan kan dat best erg stinken.
16 burgers spannen een rechtszaak aan tegen de overheid. Want die staat toe dat varkenshouderijen meer stank produceren dan de gangbare norm.
Dus dat betekent dat we dan ramen dicht houden, niet buiten gaan zitten, geen was ophangen.
Wij hadden altijd hele frisse lucht hier. Nou, dat gevoel is nou echt weg.
Daar is deze regeling oorspronkelijk voor bedacht. Maar toen bleek dat die eigenlijk erg populair was, heeft de overheid het bedrag dat ervoor vrijgemaakt is flink opgehoogd. Want in de tussentijd was de hele stikstofproblematiek ontstaan. En toen kwam het eigenlijk ook wel heel goed uit dat de varkensboeren wilden stoppen.
De uitkoopregeling voor varkenshouders is veel populairder dan werd verwacht. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Een varkenshouder die wil stoppen kan met de nieuwe regeling subsidie krijgen.
Want er werd rekening mee gehouden dat ongeveer 200 boeren mee zouden willen doen. En dat is dus twee keer zoveel geworden. Dus dat was ook denk ik voor de overheid wel een verrassing. En het budget ervoor is ook echt flink opgehoogd. Want er was eerst 180 miljoen beschikbaar. En het is nu 455 miljoen geworden.
Want hoe gaat het in zijn werk als je als varkenshouder zegt... oké, ik stop ermee, ik maak gebruik van die regeling. Wat gebeurt er dan?
Als jij goedgekeurd bent voor die regeling... dan moet je 8 maanden daarna moet jouw stal helemaal leeg zijn. Dan komt er iemand langs om de dagwaarde van die stallen te bepalen. Dus kijken ze hoeveel geld je nog voor die stallen gaat krijgen. En dan heb je nog een paar maanden, nou laten we zeggen grofweg een jaar... moet er niks meer over zijn van je bedrijf. Je krijgt er wel een fix bedrag voor terug. Gemiddeld dus ruim 1 miljoen per varkenshouder. Dat klinkt natuurlijk wel veel, maar in de praktijk valt het eigenlijk wel mee. Omdat boeren en varkenshouders ook bijvoorbeeld al flinke leningen hebben. En die moeten natuurlijk ook afbetaald worden.
Dus het is niet zo dat ze per se veel geld overhouden als ze gebruik maken van zo'n stoppersregeling?
Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Het is echt niet het idee dat ze nu gaan rentenieren, zeg maar. Maar het is wel de bedoeling dat ze schuldenvrij met hun bedrijf kunnen stoppen.
Als de overheid zo'n exit biedt en zo ontzettend veel boeren... 1 op de 10 die duikt daarop, die grijpt dat met beide handen aan om hiermee te stoppen... dat doet me wel afvragen hoe ondraaglijk het leven van een varkensboer in Nederland is.
Nou, ik denk dat als je dat zou vragen... de meeste varkensboeren vinden het wel een stuk minder leuk dan ze het vroeger vonden.
Kijk, wij worden natuurlijk geframed door de media. Maar mensen zijn van oorsprong zijn ze gewoon niet slecht.
Kijk, zij hebben het idee dat vanuit de maatschappij steeds minder waardering is voor hun vak. En dat is trouwens ook zo, want varkensboeren zijn het minst populair van alle boeren in Nederland. Daar is onderzoek naar gedaan.
En waar komt dat vandaan?
Ja, de varkensboeren, de varkenshouderij heeft toch wel een aantal hardnekkige problemen, denk ik, gehad door de decennia heen. Die zijn deels ook wel aangepakt, maar er zijn nog wel genoeg problemen overeind. Nou, die geur of stank, dat is maar één van de problemen, maar er is natuurlijk ontzettend veel mest. Dierenwelzijn is een punt waar heel veel kritiek op is.
De helft van alle varkensboeren trekt zich weinig aan van het welzijn van hun dieren. Dat zegt de stichting Wakker Dier.
Felle discussie vandaag in Den Bosch, want het gaat weer over megastallen op het provinciehuis.
De stichting Varkens in Nood doet bij de Algemene Inspectiedienst aangifte tegen een varkensboer en transporteur uit Kaam. Die zou varkens onder erbarmelijke omstandigheden hebben vervoerd.
De Brabantse varkensboeren die zijn dat negatieve imago meer dan zat.
Het beeld wat van de varkenshouders nu is eigenlijk... is zeer onterecht. Tegenwoordig zitten dus de varkens in ruimere hokken. Het klimaat is beter geworden. Een zeer laag of een niet heel antibioticum gebruik. Ja, het draagt allemaal positief bij aan de ontwikkelingen waar we op de dag van vandaag mee bezig zijn.
En jij hebt bij Herman Krol gekeken op zijn varkenshouderij. Wat zie je daar dan van die omstandigheden? Wat was jouw indruk?
Nou ja, als je in zo'n varkensstal bent en je bent daar niet vaak of je bent daar nog nooit geweest, dan wat je dan wel ziet is dat het heel druk is. En het is best een beetje overweldigend. En je voelt het ook wel een beetje aan je ogen dat het toch wel een beetje ammoniak hè, zit daar in de lucht. Maar goed, hij ziet dat heel anders. Hij ziet gewoon varkens die aan het spelen zijn, die lol hebben en die een beetje heen en weer dartelen.
Kijk wat ze spelen. Ik vind het een hele mooie varken.
Ja.
Hele mooie.
Kijk, het ideaalbeeld zeg maar, hè, van zo'n varken in zo'n modderpoel, dat ziet er leuker uit dan al die varkens in zo'n betonnen hok natuurlijk. Maar goed, de praktijk is dat wij geen geld over hebben voor varkens die in de modderpoel hebben gelegen. Want je kunt je voorstellen, dat is gewoon ontzettend veel duurder. Dus dit is hoe we het met z'n allen bedacht hebben. En daar is ook wetgeving voor. En daar houdt hij zich natuurlijk aan. Een paar maanden of een paar weken voordat ik daar was, toen waren er beelden, undercover beelden gemaakt bij een slachthuis. En dan zag je ook dat die varkens, als ze zo'n ruimte ingeleid werden, dat ze met zo'n soort plastic stok, met zo'n rateltje erin werden geslagen. Mm. En die stok, nou ja, dat klinkt nogal hard, hè?
Oh, hier hebben we die beruchte klapper. Je hebt die gezien, hè?
Ja. En hij wond zich enorm over op, over al die ophef die daarover was ontstaan. Hij was heel druk met die stok en hij wilde mij met die stok slaan om te laten zien dat het echt helemaal geen pijn deed. En hij sloeg zichzelf met die stok tegen het been en ik moest hem ook met die stok slaan. Daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar,
het klassieke journalistieke dilemma, ga je bron wel of niet slaan?
Ja, dat soort dingen. Ik voelde wel een beetje terughoudendheid, moet ik zeggen. Maar nee, hij was wel echt heel duidelijk. Probeerde die gewoon te laten zien van wat hij in ieder geval oneerlijk vond, van welk beeld er van de sector bestond.
Men kan niet wijsmaken dat die varkens het slecht hebben. Dat je niet nodig dat die deze gezegd die komen nou zoveel tekort. Dat is mijn idee hierover. Het zijn gewoon gezellige lieve dieren zijn het.
Hij vindt dat varkensboeren heel erg veel gedaan hebben om te verbeteren de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot is veel minder en de geuroverlast is minder geworden de afgelopen jaren. En hij zegt ook, varkens die eten allerlei restproducten die vrijkomen in de voedingsindustrie bijvoorbeeld. En dat kan hij allemaal aan zijn varkens voorschotelen. Dat vinden ze heerlijk. Dus hij zegt, kijk, daar lossen wij ook een probleem mee op.
Kijk, als jij nou een rode kool koopt, dan ben je in een groentewinkel. En je doet je koopt de kool, dan gooi je het water, hup, in de gootsteen. Mm-hmm. Dit is veel duurzamer.
Oh, dit is van, hak of zo. Ja,
van hak.
Grappig, van de potjes.
Ja, en het is toch hartstikke allemaal vitamines.
Ja,
en drinkwater voor de varkens.
En hij zegt gewoon, ik doe gewoon mijn best om zo goed mogelijk voor mijn dieren te zorgen. Dus hij vindt het onterecht eigenlijk dat de sector zo'n slecht imago heeft.
Wij woonden vroeger in het dorp. Daar, wij hadden een varkensbedrijf, een koeienbedrijf en akkerbouw. Wij waren met 10 kinderen thuis. Dat is een mooie club. En uiteindelijk ben ik samen gaan boeren met mijn broer. En varkens vond ik leuke dieren om te verzorgen. En met vleesvarkens, er zat ook veel uitdaging in, vond ik.
Toen hij begon in de jaren 80 stond het allemaal wel wat beter op in de varkenshouderij. En toen ging het ook heel hard, hè? Dus het aantal varkens groeide toen ontzettend. Het was ook heel erg lucratief.
Ik was super fanatiek. En mijn passie was om zoveel mogelijk uit mijn bedrijf te halen. Om te zorgen dat zo efficiënt mogelijk mijn dieren kon grootbrengen.
Nou, dat wordt steeds ingewikkelder. Dus er komen allerlei beperkingen op het aantal dieren. Er komen regels voor het uitstoten van ammoniak. Dus je mag er niet zomaar meer extra varkens bijzetten. Het wordt steeds duurder om je mest te verwerken. Je mag steeds minder mest kwijt op je land. En dat is waar veel boeren ook over klagen. Hè? Dat er een stapeling aan regelgeving is die het werk steeds ingewikkelder maakt. Steeds minder leuk en ook steeds duurder. Waardoor je uiteindelijk gewoon minder geld overhoudt.
En wat is voor Herman Krol nou de reden om te stoppen, om ja te zeggen tegen dit aanbod van de overheid?
De directe reden is dat zijn zoon het bedrijf niet wil overnemen. Hij heeft 3 kinderen en 2 hebben al helemaal geen interesse, maar eentje is wel naar Wageningen gegaan, een landbouwuniversiteit. En die zou misschien het bedrijf overnemen, maar die heeft uiteindelijk toch gekozen om dat niet te doen. En hij zelf ziet eigenlijk ook niet meer zoveel in om varkens te houden in Nederland. En hij zegt, nou, als mijn zoon ook niet meer wil, dan is dit het moment. Dan stop ik ermee.
Want als die regeling wordt aangeboden en zo'n Herman Krol maakt er gebruik van, maar dus ook een hele hoop andere boeren, 1 op de 10 stopt ermee. Vraag je toch af, is dat wel de bedoeling geweest? Of brengt dit ook problemen met zich mee? Dat ineens zoveel varkensboeren zeggen, nou, ik stop ermee.
Nou ja, je moet niet vergeten dat sowieso heel veel boeren er altijd mee stoppen. Hè? Dus dat is echt de trend in de agrarische sector. Elke 10 jaar halveert sowieso het aantal varkensboeren. Dit is opmerkelijk omdat er zoveel in één keer zijn. Maar het past wel binnen een bredere trend.
Als je hier kijkt, want hier ik stop, maar daar een kilometer verderop stopt een boer. Die kant kilometer stopt ook een boer. Die kant stopt ook een boer.
Kijk, vanuit de varkenssector wordt wel gezegd, laten we uitkijken dat we niet te klein worden. Want zij vinden juist de schaal een groot voordeel. Want in Nederland zitten veel varkens en daarom zitten er ook veel slachterijen. En daarom zitten er voerbedrijven. En daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar de varkenssector. En zij zijn wel bang dat als die sector echt heel erg gaat krimpen, dus misschien nog wel meer dan nu, dat ze dat voordeel gaan verliezen.
Maar Geertje, zit er in zo'n regeling niet een oplossing voor een breder probleem? Ik bedoel, we hebben het afgelopen jaar boeren toerend op tractors door de straten zien rijden. De woede over de thermalvering van de veestapel. En tegelijkertijd het verlangen toch wel in Nederland om die veestapel terug te dringen. Is dit niet een oplossing? Boeren een alternatief geven, een pijnloze manier om eruit te stappen?
Ja, vergeet niet de halvering van de veestapel. Hè, dat is gezegd door een Kamerlid van D66. Dat is natuurlijk de stadspartij bij uitstek. Mm. Het is zeker niet zo dat de politieke wens is, de uitgesproken politieke wens is om minder dieren in Nederland te gaan houden. Hè. Zeker nog, dat is echt politiek heel erg gevoelig. Misschien wel een taboe voor sommige partijen. Bijvoorbeeld voor het CDA en voor de VVD ook. En wat de overheid niet wil, is boeren gedwongen laten stoppen tegen een bepaald bedrag. Daar durven ze hun vingers niet aan te branden.
Hey, en die boeren accepteren deze regeling, die krijgen dus een bedrag. Wat gaan zij doen op het moment dat zij hun werk hebben neergelegd en die varkens ook kwijt zijn? Wat is dan bijvoorbeeld voor zo'n Herman Krol nu het alternatieve carrièrepad, nu die hiermee stopt?
Nou, toen ik hem voor het eerst sprak in maart, toen was zijn droom om tiny houses te beginnen. Hij heeft een klein stukje grond, niet ontzettend veel, maar hij heeft een klein stukje grond. Hij heeft ook paar hertjes en zo, dus het ziet er best gezellig uit. En daar wilde hij een paar tiny houses neerzetten. En hij was er heel enthousiast over, want hij zei, daar is echt vraag naar.
Kijk, ik denk dat we het platteland leefbaar moeten houden. En ik heb er een principeverzoek ingediend voor tiny houses. Als ik nou een mooie vijver maak en ik zet er 10 tiny houses neer omheen, dan kunnen we 10 tiny houses, dan heb ik iets voor mijn handen.
Dus dat was zijn plan. Daar had hij ook de gemeente over benaderd. Maar het enthousiasme daalde gedurende het jaar wel. Want hij kwam er eigenlijk achter dat het gebied waar hij woont eigenlijk niet geschikt is voor bouwen voor burgers. Want het is eigenlijk een intensief agrarische bestemming die daarop zit.
Het mocht niet?
Nee, het mocht niet. Hij was in ieder geval erg teleurgesteld. En hij denkt er nu over om toch maar zo'n zonneweide te beginnen. Ja, het zijn van die zonnepanelen, maar dan op de grond, weet je wel.
En toen jij er in maart was, werd je nog overweldigd door de duizenden varkens. Het geluid, is zijn terrein inmiddels helemaal zonder varkens?
Ja, dat is de grap. Dat had ik natuurlijk wel verwacht toen ik hem opnieuw ging spreken. En dat is ook geweest. Dat is ook zo geweest. Een weekend lang zijn zijn stallen leeg geweest. En kon hij lekker gaan fietsen met zijn vrouw. Daar had hij wel van genoten, zei hij. Maar nu heeft hij toch weer 4000 biggetjes in huis genomen. En dat heeft met corona te maken. Want door corona zijn er in die slachthuizen natuurlijk problemen geweest. En die hebben niet op volle sterkte kunnen slachten. Dus er was een biggenoverschot. En toen heeft hij toch weer 4000 biggetjes in zijn stallen genomen. Dat mag ook, zei hij tegen mij. Want hij had nog een paar maanden om leeg te draaien, zoals hij dan zegt. Dan doet hij nog deze biggetjes. En dan als die dan naar de slacht gaan, ja, dan houdt het op.
Dan is het echt voorbij. Dankjewel, Geertje.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.